Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 37 en daarvan het tweede vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Psalm 37, vers 2. We gaan luisteren naar Gods heilige wet en na het horen van de 10 geboden zingen wij Psalm 2, vers 6. Vrees zere macht en dien zijn majesteit, juich bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon. Vanouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Na het zingen van dit vers wordt u voorgelezen uit Gods heilig woord, Markus 6, de versen 1 tot en met 6. De schriftlezing, Gods heilig woord, wordt u gelezen, Markus 6, de versen 1 tot en met 6, na het zingen van Psalm 2, vers 6 en het horen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vandaar weg en kwam in zijn vaderland en zijn discipelen volgden hem. En als het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te leren en velen die hem hoorden ontzetten zich, zeggende, van waar komen deze dingen? En wat wijsheid is dit die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen geschieden? Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus en Jozefs en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan hem geërgerd. En Jezus zeide tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en onder zijn wagen en in zijn huis. En hij kon aldaar geen kracht doen. Dan hij legde weinigen zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof en omging de vlekken daar rondom lerende.
Gemeente, wij kunnen ons verwonderen over iets of over iemand. Juist ook als je iets ziet wat groot is en ook groter dan je had gedacht en verwacht, dat het je raakt, verwondering van binnen komt, dat je ook van binnen voelt van dit is iets groots. Groter dan ik ooit had gedacht. Verwondering is echt iets wat bij ons hoort. Misschien ook wel bij onze kleinheid als mens. Tegenover de schepper. Als je voor het eerst de bergen ziet. De grote bergen in Zwitserland bijvoorbeeld of Oostenrijk. Dan voel je klein en de grootheid van de schepper die dat alles geschapen heeft. Gemeente, het viel mij op dat in dit gedeelte wat ons is voorgelezen gesproken wordt over de verwondering bij de Heere Jezus. En daar willen wij vanmorgen in het bijzonder bij stilstaan. De verwondering van de Heere Jezus, met name over het ongeloof. Heel bijzonder om daar eens naar te luisteren. Wat dat wil zeggen, dat Jezus zich verwondert. Hoe menselijk, ja, hoe leerzaam. Hoe goddelijk, de verwondering van Jezus. Het zesde vers van Marcus 6 is de tekst voor de prediking. We lezen onze tekstwoorden. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En omging de vlekken daar rondom lerende. Wij zingen uit Psalm 95, de versen 4 en 5. Psalm 95, 4. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En 5. Verhard u niet, neem zijn gena ootmoedig aan. 4 en 5 van Psalm 95. Thank you. Gemeente, je komt hier niet zo gauw met iets nieuws. Dat begrijp ik wel. Hoeft ook niet. En toch, ik vond het verrassend in de consistorie, toen het eventjes ging over de verwondering van Jezus, dat mij in zekere zin al even werd verteld, ja dominee, Jezus heeft zich 2 keer verwonderd. Dus ik dacht, nou komt het. Eens kijken of ze het goed hebben. En ja hoor, dat klopte helemaal. 2 keer heeft de Heer Jezus zich verwonderd in de schrift. En hier hebben we dus in Markus 6 de verwondering van Jezus over het ongeloof. Maar in Lucas 7 lezen we over zijn verwondering over het geloof. Met name over het geloof van de hoofdman over 100. En dan wordt het gelijk ook duidelijk. Want geloof en ongeloof, dat zijn zaken die met elkaar alles te maken hebben. Die niet los van elkaar te denken zijn. Dat is dus datgene wat er in uw leven wel of niet is. Daar verwondert de Heer Jezus zich over. Dus er is altijd verwondering. Als u nog niet gelooft, verwondert de Heer Jezus zich over jou. En ook als je wel mag geloven, is daar verwondering. Een boeiende vraag, gemeente. Toen ik er ook in de afkondiging van de tekst mee begon. Wij kunnen ons verwonderen vanwege onze kleinheid. Tegenover de grote schepper die de hemelhoge bergen heeft geschapen. En wat voel je nietig en kwetsbaar. Verwondering stroomt in je hart. Vooral als je de eerste keer in de bergen bent. Of je hebt de machtige watervallen gezien die neerstorten uit de hoogte. Verwondering vult je hart. Wel nu dat nu ook het hart van Jezus zich vult met verwondering. Maar niet omdat hij klein is tegenover God. De Zoon van God die mens geworden is, verwondert zich over mijn jouw, uw geloof of ongeloof. Laten we juist daarom nauwkeurig luisteren in Markus 6 wat er dan allemaal aan de hand is. En waardoor die verwondering in het hart van de Heer Jezus gekomen is. Daar liggen blijkbaar diepe lessen in voor ons, voor onze kinderen. Diepe lessen. Waarom was het dat ook die verwondering in het hart van Jezus kwam? Het thema: de verwondering van Jezus over ons ongeloof. Ik vertel niet iets verrassends, denk ik. Dat had u wel zien aankomen. Gezien de tekst. En ook de inleiding, de verwondering van Jezus over ons. Ja, dat is dan eventjes wel een verdere verdieping. Ons ongeloof. Want je kan wel lekker achterover zitten. En, ja, die daar in Nazareth, die zijn zo ongelovig. En daar verwondert Jezus zich over. Nee, het gaat over zijn verwondering. Het woord wordt bediend. Nu, vandaag, 21 juni, over zijn verwondering over ons. Dat is mijn ongeloof. 2 gedachten. Ik ben zo gewend aan 3, maar deze keer 2. Waarom mensen Jezus verwerpen? En waarom wij in hem... moeten geloven. Ja, maar daar ben ik niet zo van, dominee. Nou, dat weet ik, dat zit ook in mijn hart. Maar daarom is het wel goed om mijn hart en uw hart naast de schrift, naast de woorden van de Heer Jezus te leggen. En dan wordt het wel duidelijk waarom het een moeten is. 2 gedachten dus bij de verwondering van Jezus over ons ongeloof. Waarom mensen Jezus verwerpen en waarom wij in hem zouden moeten geloven. Onze eerste gedachte, waarom mensen Jezus verwerpen. We lezen in vers 1 van Markus 6, en hij ging vandaar weg en kwam in zijn vaderland. De Heer Jezus is opgegroeid in Nazareth. Maar hij is daar niet gebleven. We lezen ook in het begin van Matthäus' evangelie dat de Heer Jezus verhuist. Hij verhuist van Nazareth naar Capernaum. Om daar te wonen. En het is zelfs dat Matthäus daar een vervulling aan koppelt vanuit Jesaja. Dat het land dat in duisternis is gezeten een groot licht zal zien. Kijk, zegt Matthäus, dat gaat hier in vervulling. Zebulon, Naphtali, dat land wat al meer in afgoderij is ondergedompeld geraakt. Het Galilea der heidenen heeft niet zomaar die naam gekregen. Vermengd geworden met de buitenlandse religies. Daar juist, zo zegt Matthäus, gaat Jezus wonen in Capernaum. Dat land zal een groot licht zien. En zo zien we dan ook in het vervolg van zijn bediening op aarde, als hij op 30-jarige leeftijd begint met zijn prediking, dat zijn onderwijs daar in Galilea, rondom het meer van Galilea, vorm krijgt. Hij spreekt de woorden Gods. Hij doet de wonderen. Hij geneest zieken. Hij werpt duivelen uit. En niet 1 of 2, maar als je van Markus 1 begint te lezen tot Markus 6, dan komt er op iedere bladzijde tegen hoe hij de duivelen uitwerpt. Zieken geneest. De zonden op aarde vergeeft. Zonden van mensen. En dan lezen we in Markus 6, vers 1, dat hij naar zijn vaderland gaat. Inmiddels, hij heeft zijn discipelen geroepen, ze volgen hem. En zo wordt er ook van hen gesproken en zijn discipelen volgden hem. Hij gaat dus terug naar Nazareth. Daar waar hij als jongen opgegroeid is, waar hij de tienerleeftijd heeft doorgemaakt, waar hij de 20 is gepasseerd. Waar hij leefde. Waar ze hem zo door en door kennen. Hij gaat terug in zijn vaderland. Nou, en dan gaan we kijken met elkaar wat er gebeurt. Hij gaat daar ook tot zijn dorpsgenoten die hij zo door en door kent. Gaat hij de woorden Gods spreken. Op de Sabbat. Hij begint te leren in de synagoge. En dan zijn er velen aanwezig. En we lezen dan van die velen. En velen die hem hoorden ontzetten zich. Dan wordt niet het woordje verwondering gebruikt. Maar ontzetting. Dat is meer vragenderwijs. Wat gebeurt hier? En met dat ik dat ook zei, wat gebeurt hier, deed ik een stap achteruit. Daar zit ook iets van reserve inbouwen in. Je wordt geconfronteerd met iets. Met iets groots en je bent verwonderd en geraakt. Zoals dat voorbeeld van de hemelhoge bergen die je voor het eerst ziet. Maar ontzetting is toch iets anders. Dat is, wat is dit? Ik snap dit niet. Ik wil dit snappen. Ik voel me niet veilig. Ontzetting. Dat is trouwens ook een van de eerste reacties op het Pinksterfeest. Als Petrus gaat preken. En de grote daden Gods worden verkondigd in al die talen. En de mensen die daden van God horen verkondigen in hun eigen taal. Dan is er ook verwarring van binnen, ontzetting van binnen. Maar gemeente, verwar dat nog niet met geloof of met overgave. Ook in je eigen leven kan er sprake zijn van ontzetting. Dat je onder de indruk raakt van de woorden van de Heer Jezus. Dat je onder de indruk raakt van je eigen kleinheid. Van je broosheid, vergankelijkheid. Dat je staat bij het graf van een vriend die je moet gaan begraven. Dat je staat bij het graf van een geliefde. En diepe indrukken je hart vervult. Maar verwarren indruk, ontzetting, ook het besef van eigen kleinheid, niet met geloof. Het gaat hier ook zichtbaar worden in Markus 6, want die ontzetting, misschien dat er in eerste instantie wel iets lijkt, ook als we dat zien gebeuren in de gemeente, dat er indrukken zijn dat iemand ontzet is. Oh, ik kan niet sterven, er moet iets gebeuren, veranderen in mijn leven, ik kan God niet ontmoeten. Dat je dat ziet als ouderling, als dominee, die ontzetting, het van het gezicht is af te lezen. Maar zo'n indruk, dat is nog niet het ware geloof. En misschien weet u ook zelf van deze ontzetting in uw leven. En dat je het moet zeggen, dat is van lang geleden. En nu mag je nu zien wie de Heere voor je is. Ja, maar ik heb toen wel wat gevoeld. Ik vraag niet of je toen wat gevoeld hebt, maar of je nu Jezus mag kennen. Als jouw borg en zaligmaker. Kijk, dat is het waar het op aankomt. Niet of ik in 1994 iets gevoeld heb, een indruk heb gehad. Toen ik het gevoelde van dit moet anders. En dat ik daar nu een soort godsdienstig fundament van gemaakt heb in mijn leven. En dat ik op grond ervan misschien zelfs wel ouderling of predikant ben geworden. Kan het zo ver gaan, ja, vanuit mijn eigen verdorven hart. En door een omgeving die het inzegent. Kan ik zo met een indruk een godsdienstig gebouw optuigen. En kan ik oud worden. En vroom praten. En misschien wel ook heel netjes en vroom leven. Ontzettend. Als ontzetting alleen fundament is van je leven. Het wordt ook ontrafeld door Marcus, die het hier opschrijft. Hij maakt het gewoon inzichtelijk dat dit geen geloof is. Dat deze ontzetting, deze indruk tekort is. Ook in uw en in mijn leven, in jouw leven. Tekort is voor de eeuwigheid. Dat we op grond ervan iets zalig kunnen worden. Want dan volgt daarop, op die ontzetting, dat ze iets gaan zeggen. Goed luisteren. Want nu vallen ze door de mand. Al die mensen, die velen die hem horen spreken. Met hun indruk, met hun ontzetting. Ze gaan praten. En de mond verraadt wat in het hart leeft. Goed luisteren. Want je merkt al in de schriftlezing hoe moeilijk dat versje is. Van waar komen deze dingen. Hey, is dat een foutje, deze dingen? Daar staat twee keer het woordje deze. Wat apart. Misschien is dat twee keer. Dat die ene, van waar komen deze dingen? Nee, van waar komen deze? Met een hoofdletter zelfs geschreven. Deze dingen. Dus in het eerste deze wijzen ze Jezus aan. Van waar en komen. Als je dat ook even leest, dan blijkt wel dat het woordje komen ook schuin gedrukt staat. Dat betekent dat is om de zin lopend te krijgen, door de vertalers is aangevuld. Het hoofdwerkwoord. Aangevuld. Van waar komen, en dan wijzen ze de vertalers, dan wijzen de mensen in Nazareth Jezus aan, deze met een hoofdletter. Van waar komen deze? Hoe komt deze mens? Houtos, deze, aanwijzend woordje. Hoe komt deze aan deze dingen? En deze dingen, dat gaat dan over zijn woorden en over zijn werken. Zijn prediking en zijn wonderen. Dat hij zieken geneest, duivelen uitwerpt en zelfs macht heeft om op aarde de zonde te vergeven. Al die dingen, deze dingen, hoe komt hij daaraan? Hoe komt hij daaraan? Misschien zegt iemand, dominee, maar u zegt, ze gaan praten en we gaan luisteren. Nu vallen ze door de mand, maar wacht eens even. Ik vind het best wel mooi klinken. Dit gaat toch richting verwondering? Dit gaat toch richting aanbidding? Dacht het niet. En daar is ook geen twijfel over. Want dan had er iets anders gestaan. Dat andere, dat lees je bijvoorbeeld bij de storm op zee. Als de discipelen roepen, Heere, help ons, behoed ons, want wij vergaan. En Jezus sliep en hij wordt wakker geroepen door hun geroep. En hij staat op en hij bestraft de winden en de zee. En er komt een grote stilte. Ja, dan zien we daar mensen in aanbidding. Wie is deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Wie is deze? Dan gaat het om hem. Heere, wie bent u? Nou, dat is zoals de Heilige Geest ons bearbeidt. Wie bent u, Heere? Want ik dacht u te kennen, maar ik ken u helemaal niet. Zoals ook Paulus bearbeidt door de geest van Christus. Door het te bidden, Heere, wie bent u? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Wie is deze? Ook die verwondering. Ja, dat is de weg tot de zaligheid. Dan is mijn hart geopend. Om die weg te zien. Dat ik hem nodig heb. Maar wat hier gebeurt in Markus 6. Is niet dat deze mensen die in ontzetting Jezus daar horen spreken. En zijn wonderen zien. Dat ze hem nodig hebben. Nee. Ze scheppen juist door hun opmerking. Een intense kloof met Jezus. Van waar komen deze dingen? Hoe komt hij eraan? Ze stellen een vraagteken achter Jezus. Eén groot vraagteken. In plaats van een uitroepteken. Hem heb ik nodig, hem alleen. Een vraagteken. Herkennen we dat misschien? Vraagtekens plaatsen achter Jezus. Waarachter? Waarachter worden nu die vraagtekens geplaatst? Wel, achter Jezus zijn woorden, zijn daden. En die heb ik nu al twee keer laten langskomen. Dat hij macht heeft over de hel. Dat de duivelen worden uitgeworpen. Dat hij macht heeft over ziekte. Hij geneest. Dat hij macht heeft, zelfs over de dood. Want dat is hier vooraf gegaan in Markus 5, het dochtertje van Jairus. Het dochtertje leeft. een vraagteken achter zijn oproep tot bekering. Want daarmee is zijn bediening begonnen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De noodzaak van bekering, omdat hij weet wat in mijn hart leeft, dat ik een zonder ben. En niet aan het repareren gaat. Geen tips geeft om het op te lossen. Maar aanwijst dat er geen tips zullen dienen. Dat het met mij een verloren zaak is, dat ik een verlorene ben. Hij heeft gepreekt, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken. Hetgeen dat verloren is. Daar wordt dus een vraagteken achter gezet. Een vraagteken achter hem die zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Een vraagteken achter zijn liefde, zijn genade. Dat hij het hemelse brood is. En dat ik alleen door hem tot de Vader kom. Daar wordt een vraagteken achter gezet. En nu gaan we de lagen afpellen, gemeente. Want Marcus beschrijft het heel nauwkeurig. Hoe dit proces van ongeloof en van ergernis zich ontwikkelt. Allereerst dus ontzetting, en dat is dus niet verwondering, dat is dus die stap naar achteren. Ontzetting, wie is deze, van waar komen deze dingen? En dan gaan ze beginnen. Dan wordt het duidelijk. Al meer duidelijk. Want ze zeggen, is deze niet de timmerman? We kennen hem wel. We weten waar de werkplaats nog was, waar iedere morgen naartoe ging om te timmeren, om dingen te maken. En Maria, dat is zijn moeder, die kennen we ook. En Jacobus en Jozef en Judas en Simon, zijn broers en zijn zusters, ze wonen hier in Nazareth. Ze zitten hier, kijk daar eens, en daar zitten ze, in de synagoge. Hij is een gewoon mens. Zijn familie zit bij ons. Hij is een gewoon mens. Dan ga je dus met je ontzetting en met je vraagteken die je hebt geplaatst achter Jezus, ga je vervolgens hem een gewoon mens maken. En daarmee maken ze ook een bastaard van Jezus. Want Maria wordt zijn moeder genoemd. En de schrift zegt, door de Heilige Geest. En zijn woorden hebben geklonken. Zijn prediking is gekomen. Hij heeft zichzelf geopenbaard. Hij is niet een gewoon mens. En ze hebben met hem geleefd. Ze kunnen het weten. Ze kunnen het van binnenuit weten dat hij niet is als hen. Ook al is hij hen in alles gelijk geworden. Inderdaad, behalve de zonde. Maar als het dichtbij komt, dan moet heel de batterij van argumenten uit de kast worden getrokken om het ver van je af te houden. Hij is maar een gewoon mens. Moet ik door hem zalig worden? Heb ik hem nodig? En zo vervallen ze tot datgene waar Jozef destijds al bang voor was. Want hij wilde Maria niet te schande maken. Nee, zegt de engel, blijven. Blijven, want het is vanwege de Heilige Geest. En zijn naam zal Jezus zijn, zalig maken van zondaren. En nu gebeurt het. Kijk nou eens. Kijk nou eens. We weten alles van je. Van je afkomst, van het begin. Je hebt ons niets te zeggen. Kijk, daar wordt al meer en al radicaler afstand genomen van Jezus. We kennen zijn familie. Oh ja, dominee. Maar u had beloofd, het ging over ons. ons ongeloof? Hoe wilt u dit nu toepassen op onze situatie? Ja, op deze manier. Ook wij kunnen heel bekend zijn met Jezus. Heel veel weten van Jezus. Met hem opgevoed zijn, van jongs af aan. De kinderleeftijd thuis, zonderschool, catechisatie, de kerkgang, de prediking, de Bijbel, de vereniging, de vrienden, de familie, we praten erover zo dichtbij. Zo gewoon. Dat is het gevaar voor een kerkmens. Dat Jezus zo gewoon voor je is. Maar dat is hij niet. Hij is wie hij zelf zegt dat hij is. Zaligmaker van zondaren. En hij kan zondaren zalig maken. Omdat hij zonder zonde is. En voor zondaren de dood is ingegaan. Daarom ook het gevaar voor een kerkmens. Te bekend met Jezus. En dat je aan hem voorbij leeft. Ook als je die momenten ervaart van ontzetting. En je ziet het, de dingen die hij doet. Dat hij je leven draagt en spaart. Je merkt het, dat hij, de Heere die alle dingen vasthoudt, ook jouw leven vasthoudt en draagt. Maar je komt niet verder dat hij slechts een mens is. Misschien ook wel een voorbeeld om te volgen, maar een zaligmaker van zondaren? Nee, dat niet. Zo komt het dichterbij, gemeente. En dan komt de derde fase. Ontzetting, we kennen je familie, maar nu komt die derde fase, ergernis. Want dan staat er zo duidelijk, en zij werden aan hem geërgerd. Dan wordt het definitief, dan gaan de partijen uit elkaar. Ergernis, dat is scheiding. Het begon met ontzetting, met een emotie, inderdaad, dat was emotie. Maar het eindigt in verdieping van de kloof. Ergernis. In eerste instantie wilden ze nog wel even luisteren wat hij te zeggen had. Maar nu weg met hem. Ergernis. Heb ik Jezus nodig? Heb ik een goddelijke zaligmaker nodig die mens geworden is en in mijn plaats moet lijden en sterven, aan het recht van God moet voldoen om op die wijze ook vrede met God te bewerken, zodat ik tot God kan gaan? Ja, dat is het wat we nodig hebben. Maar nee, zegt het hart wat zich ergert aan hem. Moet ik dan bekeerd worden? Ik leef toch netjes? Zeggen de Joden letterlijk in Johannes 8. Als Jezus zegt dat we alleen maar door de waarheid vrij worden gemaakt. Vrijgemaakt. Maar wij zijn vrij, zeggen de Joden. We zijn Abrahams kinderen. We hebben nooit iemand gediend. Kinderen van het verbond, volk van God. Alleen de Zoon maakt waarlijk vrij. Zo volgt dan het antwoord van Jezus in Johannes 8. Ook in Johannes 8 zien we het gebeuren. Moeten wij verlost worden? Vrijgemaakt? Ik ben al vrij. Nee, zegt Jezus. De Zoon maakt je vrij. Dat is de Zoon mens geworden is en het verlorene aanspreekt. Als een verloren zondaar jou, u vanmorgen aanspreekt. Als een verlorene, niet iemand die half op weg is. Of die het goed bedoelt, die het graag wil. Of die al indrukken heeft gehad. Als een verloren zondaar spreekt hij ons aan. Zoekt hij ons op en wil hij ons zalig maken. Maar we zien dat de mensen in Nazareth zich ergeren. Ik een verlorene. We zien ook 21 juni. 2020. Ergernis. Jezus ziet het. En ze werden aan hem geërgerd. In de Ebenezerkerk. Waarom mensen Jezus verwerpen? Hier zien we het gebeuren. Ze moeten hem niet. Weg met hem. Met zijn aanspraken. Met zijn prediking over de noodzaak van bekering. Dat het tussen mij en God niet goed zit. Dat ik een borg nodig heb voor mijn schuld. Dat er verzoening moet gedaan worden voor mijn zonde. Dat hoeft van mij niet. Ik heb toch mijn eigen leven. Ik sta toch recht. Ik bid toch. Ik zoek er toch naar. Ik ben er toch mee bezig. En de Heere zal toch uiteindelijk wel genadig zijn. God is toch een God van liefde. Maar je verwerpt Jezus. Dan word je niet zalig. Dan ben je en dan blijf je rampzalig. Dat staat in Johannes 3. Wie niet gelooft in de Zoon, zo blijft de toorn op hem. Dan blijft die toorn. Dan blijf je rampzalig. Met alles wat er is in je leven, dan blijf je rampzalig. O gemeente, ik neem u mee, want de verwondering van Christus, die komt ook tot uiting. En die uit zich in het slot van Matthäus in de tranen van Christus over Jeruzalem. Jeruzalem. Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Daar huilt hij, daar weent hij de tranen over de onbekeerlijkheid en het ongeloof van de inwoners van Jeruzalem, die hem verwerpen. De verwondering over het ongeloof komt bij hem ook tot uiting in tranen. En u mag het weten. Wij moeten het weten hoe het hem intens raakt. Dat je in onbekeerlijkheid en ongeloof verder leeft zonder hem. En dat je denkt zelf het te kunnen oplossen. Misschien wel met een heel net en vroom opgepoetst leven. Hij huilt erover. En zijn hart is vol verwondering over je verzet en je ergernis. Dat gedeelte over de tranen van Jezus. Dat wordt ook opgevolgd met het oordeel over het ongeloof. Er zal geen ene steen op de andere steen worden gelaten. Het oordeel komt rechtvaardig over een ongelovige en onboetvaardige wereld. Het oordeel van God is niet onrechtvaardig, maar is rechtvaardig. Rechtvaardig zal het oordeel ons treffen wanneer wij aan hem geërgerd blijven. En daarom ook dat Paulus zegt, wij dan weten het de schrik des Heren. Dat is deze schrik van het oordeel dat rechtvaardig is. Wij dan weten het de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Geloof. Zo noodzakelijk. Want dat is het enige waardoor een zondaar Christus kan aangrijpen. Door het geloof. En daarom ook onze tweede gedachte. Waarom wij hem in hem zouden moeten geloven. En nu ga ik terugredeneren. En dan begin ik bij die ergernis. Waarom wij in Jezus moeten geloven. Je kan wel geërgerd zijn. Je kan wel vol verzet zijn van binnen en afstand genomen hebben. Vanwege de prediking dat je een zondaar bent en dat je bekering nodig hebt en dat je zonder Jezus niet voor God kan bestaan. Je kan wel geërgerd zijn, maar vergis u niet. God is geërgerd. Beledigd. En wanneer u zo doorleeft, blijft de toorn van God op je rusten. Je kan je wel als beledigd opstellen. Moet ik bekeerd worden? Ik ben toch vrij? Ik heb nooit iemand gediend, zoals de Joden Johannes 8. Je kan het maar roepen en denken en elkaar bevestigen daarin dat je vrij bent. Maar ik heb met God te doen. Ik sta met God in rekening. Ik heb God beledigd. God is ten diepste met eerbied gesproken aan mij geërgerd. Vanwege mijn zonde. We moeten niet omdraaien. God kan de zonde niet ongestraft laten. Wat ik ook roep, wat ik ook denk. Maar zijn rechtvaardig oordeel zou mij daarom ook moeten treffen. Waarom wij in Jezus moeten geloven. Omdat God aan mij geërgerd is. Omdat Hij maar de enige, echt de enige, en er is geen andere, de enige weg is tot God. De weg van vrede die God gebaand heeft. En er is geen andere weg. Alleen door zijn bloed, door zijn gerechtigheid, zijn gehoorzaamheid, heb ik vrede met God. En daarbuitenom is de toorn, en dat is het helse vuur. De toorn van God. Ik zei al, ik redeneer terug. We kennen zijn familie, zo riepen ze in Nazareth. Inderdaad, wat is hij ons dichtbij gekomen? Mens geworden. Mijn vlees en bloed aangenomen. Onder ons gekomen, je mag het zo lezen in de Bijbel. Ook hij wist wat het was om moe te zijn. Ook hij wist wat het was om verdrietig te zijn. Ook hij wist wat het was om een geliefde te verliezen. Hij weende bij het graf van Lazarus. Zo dichtbij gekomen dat hij u door en door kent en doorgrondt. En ik heb het al eerder gezegd, behalve de zonde. Want hij is geen bastaard. Nee, door de Heilige Geest is Maria overschaduwd. Daarom dat heilig wat uit haar geboren is. Waarom moet ik in hem geloven? Omdat ik de schuld bij God niet kan opheffen, kan wegnemen. Omdat er een zaligmaker bij God vandaan geschonken is. Die voor een mens, niet voor een engel, maar voor een mens kan tussentreden. Want hij neemt de engelen niet aan, maar het zaad van Abraham. Omdat hij in een weg van recht en gerechtigheid verlost. Mag je zo al hem je broeder noemen. Je oudste broeder. En dat je zegt, ja, ik ken hem. Dat hij meer dan een timmerman is. Dat hij Jezus is. Zaligmaker van zondaren. Heilig en volmaakt. Zonder zonde. En dat hij voor mij in mijn plaats aan het recht van God heeft voldaan en dat ik in hem al zijn gerechtigheid en heiligheid ontvang. Jezus kennen zoals hij is. En niet Jezus afserveren zoals je denkt dat hij is. O, dan gaan zijn woorden leven. Ik zou terugredeneren. Dan gaan zijn wonderen en daden leven. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dat hij zondaren geroepen heeft om dan te komen tot hem als een zondaar en je uit te leveren aan hem en hem alleen de eer te geven dat hij je zalig maakt. Opraapt uit je verlorenheid. En als de goede herder op zijn schouders legt en thuis brengt. Waarom wij in hem zouden moeten geloven. Hij is de enige weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Maar misschien zegt iemand: hoe moet dat nu? Ik heb nu de twee kanten gehoord. Verwerping, waarom mensen Jezus verwerpen. En ik heb gehoord waarom we in hem moeten geloven. En toch, dominee, hoe dan? Hoe dan? Wel, dan wil ik toch nog eventjes terugkomen op wat ik in het begin heb gezegd. En ik heb het toen even laten binnenkomen. En dat doe ik dan ook op zo'n moment, juist om het weer op te kunnen pakken. Dat woordje moeten, weet u nog? Dat woordje moeten. Daar ben ik niet zo van, zegt iemand. Ja, ik herken het van binnen. Wij willen zo graag het anders, waarom mensen kunnen gaan geloven. En zo zie ik het ook gebeuren dat een tekst als Handelingen 4, vers 11 en verder voor het gemak nog wel eens in het citeren vervaagd en vervormd wordt. Dat er één naam is onder de hemel gegeven, door welke wij kunnen zalig worden. Kunnen? Dat staat er niet. Daar staat door welke wij moeten zalig worden. En hoe komt het telkens weer dat ik het tegenkom, zelfs bij mijn kategezanten, zonder enige kwalijke bedoelingen, bij het voorlezen of het praten erover, door welke wij kunnen zalig worden. Nee, dat zit er zo ingeheid. Maar het is intenser. Het is moeten zalig worden. Moeten. Eén naam die gegeven is. Jezus. Zalig maken van zondaren. Door hem alleen kan ik zalig worden. Nee, moet ik zalig worden. Waarom dan moeten? Vanwege de nood van mijn leven. Vanwege de ernst van het oordeel. En dat God die nood kent en die ernst doorgrondt. Daarom zendt de Heere zijn dienstknechten uit. Bewegen de mensen tot het geloof, omdat ze weten de schrik van de Heere. Ja, ja. Niet van een aanrading of een advies of een tip, maar bewegen tot geloof. En alle andere grondjes die we hebben, ontmaskeren, van je afnemen. Want daar kun je de eeuwigheid niet mee aandoen, daar kun je voor God niet mee verschijnen. Moeten zalig worden. Maar dan loop ik vast. Nou, precies, dat is wat het ook moet zijn. Je moet vastlopen. Ja, dan moet ik eerst een speciale ervaring hebben. Nee, helemaal niet. Maar je moet van je eigen gerechtigheid verlost worden. Je denkt dat je nog met je eigen gebeden iets bent. Dat je nog met je eigen leven iets bent. Dat je nog met ik wil wel, maar de Heere wil niet iets bent. Maar je bent een zondaar. Doemwaardig. God kan met jou geen omgang hebben. En de optelsom van je gebeden, ervaringen en indrukken kan niet bestaan in het gericht waar zelfs mijn eigen hart me aan moet klagen. Door welke wij moeten zalig worden. Dat geen kant meer op kan. Dat ik ja ga zeggen, waarop? Op de nood van mijn leven. Zoals God dat opengelegd heeft, ik kan voor God niet bestaan. Inderdaad, Heere, uw woord openbaart mijn hart. Openbaart al mijn gevoelens. Van mijn verzet. Zoals ik hier één voor één en stap voor stap is blootgelegd. Die indruk dat ik me van hem afmaak. Dat ik me erger. Heere, dat ben ik. Om het te belijden en niet te ontkennen. En daar, gemeente, daar is de Heere. Dan is het geen urenwerk of weken of 20 jaar. Maar dan is Hij zo spoedig gereed om te helpen. Want een verloren zondaar heeft Hij juist zo graag in zijn armen. Waarom wij in Hem moeten geloven. Dat ik het verlies, hè. En Hem alleen overhoud. En nu komt er nog eentje. En dat is deze. Dat is mooi, dominee. Je hebt dat woordje moeten uitgelegd, op het hart gelegd, de klem erop enzovoort. En toch, hè, ik ben goed gereformeerd. Dat ben ik ook. Er is niemand die wil. Tot niet één toe. Er is niemand die God zoekt. Dus dat woord kan wel naar mij toe komen met de klem, je moet. Maar ik kan het niet. Inderdaad, gemeente, dat is waar. Ook die klem van dat moeten. Ik kan er niets anders dan afgoderij mee bedrijven. Afgoderij er aan de ene kant te zeggen, oké, hier ben ik. Ik doe het wel. Ik kies. Of aan de andere kant, ja, maar dat gaat zomaar niet. God moet het doen. Dat zijn twee uitersten. En die twee uitersten leiden allebei niet tot Christus. Het uiterste van, oké, ik moet, dus ik doe het. Dan is het een optelsom. Het andere uiterste, het moet. Maar ik kan niet. God moet het doen. Gemeente, het is Pinksteren geworden. De Heere weet dat er in mij niets goeds woont. Dat er in mij niets naar God vraagt. Dat ik het verkeerde juist kies boven het goede. Maar het is Pinksteren geworden. Christus heeft de Geest uitgestort. En dan lees ik met u Johannes 16. Die gekomen zijnde. Zal de wereld, oh, dat is die afkerige mensenwereld, dat is mijn afkerig hart, die gekomen zijn, en dat is de trooster, de parakleet, de geest van God, die beloofd was van oude tijden, en door Christus is uitgestort, die gekomen zijn, zal de wereld, dat is ook uw, jouw, mijn hart, overtuigen van zonde, gerechtigheid, van oordeel. Heb je het gehoord? Van zonde. Die geest overtuigt van zonde. De wet. 10 geboden. Netjes leven. Nee, gemeente. Dat ook. Maar niet als de weg tot de zaligheid. Wie is de weg tot de zaligheid? Jezus Christus. En wat doet daarom ook de Heilige Geest? Overtuigen van zonde. Niet dat ik een sabbatschender ben, of een overspeler, of een doodslager. Waar overtuigt de Geest van? In Johannes 16. Nee, de Heere laat het niet over aan u en aan mij om dat in te vullen. Dan zouden we slechts een wettisch leven ontwikkelen. Maar dan zegt de Heer Jezus, van zonde, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Daar heb je het. De Geest overtuigt van zonde, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Die ergernis, hè, waar het op uitliep. Waardoor die afstand definitief werd. Daar gaat de Geest aan ontdekken. De ergernis aan Jezus. Dat ik met alles wat ik dacht te wezen, een hater ben van God en een hater ben van zijn Christus. Maar dan blijft er niets over dan het eeuwige vuur. Inderdaad. Dat is ook de nood waaruit je gered wordt. Want die ergernis aan Christus, Als dat opengelegd wordt door de Heilige Geest. Dan gaat het niet meer om de vraag hoe diep moet mijn ellendekennis gaan. En hoe ver en hoe lang een ogenblik in zijn toren. Daar ben ik inderdaad heel waardig. Daar ben ik inderdaad doemwaardig. Daar zal ik het ook toestemmen, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Maar daar is het nu juist ook dat Christus zich ontfermt over een verloren, en dat is het nu juist, een verloren zondaar, die zelfs een hater is van God en van zijn naaste. Een hater van God en van Christus. En nu het antwoord, dominee. Hoe kom ik nu met God verzoend? Nou, vraag het antwoord niet aan mij. Maar de schrift wijst ons de weg. De verwondering van Jezus, de tranen van Jezus, de woorden van Jezus wijzen ons de weg tot Hem. Die volkomen zalig maakt. Die ook ten aanzien van mijn ergernis het antwoord is. Want Hij heeft de geest verworven en uitgedeeld. Om nu met al je verlorenheid het ook te ervaren en te weten. Heer, het is alleen door U. Door U alleen. Ja, maar dan is het alleen maar voor die enkeling die uitverkoren is. Nee, gemeente. Nee. De Heer heeft toch beloofd. Hij zal zijn geest geven, de geest van God. En Hij heeft de geest gegeven. Ulieden komt de belofte toe. Dat is de belofte van de Heilige Geest in Handelingen 2. En uw kinderen. En nu gaan we naar 21 juni. Zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Dat gebeurt vandaag. Och, schonk aan mij de hulp van uw geest. Dat mag mijn gebed zijn. Als ik het zie. Nu kom ik bij dat gebrekkige geloof uit. Als ik zie dat mijn geloof zo half om half is, zo gebrekkig. Dan moet je niet zeggen, nou ja, dat maar niet. Nee, die maanzieke knaap, die zijn vader, die zegt tegen Jezus, ik geloof, maar kom een ongelovigheid te hulp. Dan zien we dat geloof dat zich uitstrekt tot hem niet zegt van, kijk, hier ben ik met mijn geloof. Ik strek mijn handen uit tot u om u aan te grijpen, om u aan te nemen. Maar het geloof van die vader, van de maanzieke knaap, strekt zich uit en zegt, tijdens dat geloof, Heere, om mijn geloof kan het niet. Om mijn geloof kan het niet. Ik ben niet waardig. En daar heb je de verbinding met de hoofdman over 100. Want de mannen van de synagoge hadden gezegd, de Joden, oh, die man heeft ons de synagoge gebouwd. Hij is het waardig. Heere, ga maar naar hem toe. Zijn dochtertje is ziek. Maar dan zendt die hoofdman nog een bode voordat Jezus binnengekomen is. Ik ben het niet waardig. Oh, en dat is wat de Heilige Geest werkt. Ik ben het niet waardig, Heere. Onwaardig, maar ik kan geen andere kant op. Tot wie moet ik anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En ook daar staat het. Dat Jezus zich verwondert over het geloof van deze heiden. Zo'n groot geloof in Israël niet gezien. Hij verwonderde zich over het geloof van die hoofdman. O, wat worden wij door de verwondering van Jezus, door de schriften heen getrokken en geleid. En wat krijgen wij in onderwijs als het gaat om de vraag, geloof ik? Want het gaat niet om de vraag, wat is geloof? Want dan kunnen we een boekenkast vol schrijven. Maar het komt erop aan, geloof ik. Ja, nog dieper. Verwondert de Heer Jezus zich over je? En je hebt het gehoord. Hij verwondert zich over je ongeloof. Maar mag het nu ook zijn dat hij zich verwondert over je geloof. Want hij had het gebeden aan zijn hemelse Vader. Vader, het welbehagen is voor u. Wat aan de wijze en verstandige verborgen is. U hebt het aan de kinderkens geopenbaard. Dat zijn van die machtelozen. Die niet meer op eigen krachten leunen. Maar het van de Heere en zijn gerechtigheid alleen verwachten. Nazareth heeft Jezus verworpen. Maar ik vind het zo troostvol, gemeente. Zo troostvol. Als we dan in Handelingen 9 lezen, het slot van het hoofdstuk, dat Lucas daar een samenvatting geeft over het werk wat tot dan toe bereikt is. En dan spreekt Lucas over al de gemeente dan. In het gehele Judeese land, in Samaria en in Galilea, ook daar gemeente, door het werk van de Geest, hadden vrede en stichting. Want zelfs het ongeloof staat Christus niet in de weg. De hel moet buigen. Het ongeloof verbreekt. Hij zegeviert. En dan zit ik op de puinhopen van mijn ongeloof. Maar dat geeft het niet. Heren, ik heb u. En dat is alles. Amen. Wij zingen Psalm 139. En daarvan het 14e vers. Psalm 139, vers 14. Zo bent u het, die zo heerlijk spreekt en uzelf aan ons bekend maakt en daarmee ook ons ontdekt. Laat zien dat aan ons niets geheels is en dat wij zonder u ook niet voor God kunnen verschijnen. U roept ons ook daarom tot u. Heren, we zien hier het ongeloof openbaar komen in Nazareth, maar het leeft ook zo in ons hart. Maar u hebt ook getoond vanmorgen het heerlijke van uw verwondering. Maar ook hoe u daarmee omgaat. Uw tranen en uw geest. die gij gezonden hebt. Dat u rust vond ook in het welbehagen van uw hemelse Vader. En dat er gemeenten ontstaan zijn waar ze eerst getekend waren door de nacht en de duisternis. Wilt u dat ook hier werken, Heere? En ook versterken waar u het gewerkt hebt. Want ook in het leven van uw kinderen kan er nieuwe duisternis ontstaan. Zoals Luther het ook uitsprak, wanneer ik geloof, dan heb ik het. Maar zonder geloof duisternis. Heere, werk dan ook in het leven van uw kinderen het hernieuwde zien op u. Want als u ook uw discipelen opzoekt op de opstandingsmorgen, in Marcus 16, dan verwijt u ook hun het hart, de hart en het ongeloof. Doe ook uw kinderen daarom opnieuw schuilen bij u. We danken u voor wat u gaf. Doe verzoening over al het verkeerde. En zegen ons het verdere van deze uw dag. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd. Psalm 27, vers 7. Ontvang de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.